hebben gaan, Matthäus 26. We hebben vandaag een speciale dienst, een dienst die we eigenlijk één keer per jaar doen ongeveer, vlak voor Pasen, dan gaan we het avondmaal vieren. Vandaag zou ik daar iets meer uitleg over willen geven. Je zoekt nog iets voor. Matthäus 26, vers 26 tot en met 28, alsjeblieft. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerling ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Amen. Dus we even gaan naar Lucas 22, vers 17 tot en met 20. Dat is een parallel passage. Amen. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem al aan elkaar door. Amai, mijn tong. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Amen. Laten we even bidden. Jezus, ik dank u, Heer, voor het woord. Ik dank u, Heer Jezus. Halleluja, wat u heeft gedaan, Heer. Laat het vandaag verheldering brengen, Heer, tot ons, Heer. Halleluja. Laat onze motivaties vandaag om u te dienen getoetst worden, Heer, in het licht van het woord. In Jezus' naam. Amen. Jezus werd geboren als een Jood. Hij werd geboren om zijn volk, die onder de wet is geboren, vrij te zetten. En zoals elke goede Jood hield hij de Bijbelse feesten in ere door ze te vieren. Ze vierden elk jaar het Pascha of Pesachfeest. Dit was het feest dat hun deed herinneren aan de uittocht van de Israëlieten uit Egypte onder leiding van Mozes naar het beloofde land toe. God had gezegd om een lam te slachten de avond voor de Exodus werd ondernomen, om dan het bloed van dat lammetje, u kent het verhaal, sommigen kennen het misschien niet, maar laat me nog eventjes uitleggen, om het bloed van het lam te nemen en op de deurposten van hun huis te plaatsen. En dan zou de engel des doods passeren over dat huis en het oordeel zal dat huis overslaan wanneer dat er bloed werd gevonden op de deur. Elk huis en al de gezinsleden die erin zaten zouden vrijgesproken worden van het doodsoordeel. En dit werd ingevoerd als een feest. En elk jaar, na het feest van de ongezuurde broden, was er het Pesachfeest. Waarin men dus een lammetje zonder fouten, zonder gebreken uitzocht om het te slachten en klaar te maken voor de maaltijd. En ook Jezus en zijn leerlingen deden dit. Nu, normaal werd dit gedaan in familieverband. Normaal werd dit gedaan in broeders en zusters tezamen en de vader en de zoon en de dochter allemaal tezamen en het hoofd van het gezin, de meester van het huis, zou dan de leiding nemen over dat feest. Maar Jezus besluit hier even om een beetje van traditie te veranderen en het te hebben met zijn leerlingen. Een klein beetje een symboliek van: jullie zijn nu de familie. Jullie broeders en zusters maken nu deel uit van de familie van God. Amen. Zij die geloven, halleluja, maken deel uit van dezelfde familie, want we zijn verbonden door hetzelfde bloed. Amen. Het is belangrijk om eenheid te hebben in het huis van God. Zonder eenheid, ik heb daar een paar weken geleden over gepreekt, zonder eenheid komt er divisie, komt er tweespalt, komt er jaloezie, komt er roddel, komt er achterklap. Amen. Zonder dat we beseffen dat er één iemand is die ons samen verbindt onder de gemeenschappelijke noemer van liefde en genade van God. Zonder dat komen er verschillende stemmen naar boven. Amen. Die proberen divisie te zaaien in de gemeente. Laat het niet zo zijn in deze gemeente, broeders en zusters. Laten we één zijn en één zijn naar hetzelfde doel. Amen. En Jezus Christus hier zijn glorie en zijn koninkrijk zien manifesteren op deze aarde. Dat is ons doel, om getransformeerd te worden meer en meer naar zijn liefde. prijs de Heer. Laat me terugkeren. Dus Jezus ging iets nieuws maken. Hij ging het feest dat zij elk jaar vierden, hij ging er een nieuwe betekenis aan geven. Want Jezus kwam om iets nieuws te maken. Halleluja. Het feest dat een symbool was voor Gods voorziening, Gods bevrijding en Gods leiding naar iets nieuws, ging Jezus veranderen en een nieuw symboliek geven naar hem toe. Halleluja. Hij ging een nieuw verbond aangaan. Het was reeds voorspeld in het Oude Testament dat er een nieuw verbond ging komen. Niet een verbond dat geschreven ging worden op stenen, maar een verbond dat ging geschreven worden in de harten van de mensen door de geest van God. En niet meer door de letter van de wet, maar door de geest van God. En Jezus ondernam en ging doorheen al de rituelen van dat feest. En er zijn heel veel rituelen in zo'n feest. Het nam een hele avond in beslag. Met inclusief gezangen en liederen en allerlei symbolische rituelen. Vier bekers die er stonden. Ik weet niet juist de juiste volgorde van wat ze juist deden. Maar Jezus ging iets nieuws doen. Halleluja, hij ging het veranderen. Elk onderdeel van dat feest had een bepaalde symboliek. Er was het brood, er was het wijn, er was de kruiden en zo verder. En de meester van het huis zou normaal telkens, vooraleer dat ze een element gebruikten, een betekenis geven aan dit element. Het brood was hier het brood waarin het volk van Israël werd voorzien tijdens hun tocht door in de woestijn. Dat was een symboliek voor Gods voorziening. En de meester van het huis zou dan telkens de beker opnemen en dan daar een uitspraak over doen. En dan zeggen van, dit is wat God heeft gedaan voor ons. Voilà. Maar Jezus zegt iets nieuws. Hij pakt de beker. Hij zegt, neem deze beker, geef hem elkaar door. Hij nam het brood, hij brak het brood en zegt, neem, eet, dit is mijn lichaam. Kan je even voorstellen, in de hoofden van de leerlingen, die het gewoon zijn om zo'n Pesachmaaltijd uit te voeren, opeens zegt Jezus, kijk, dit is mijn lichaam. Ik breek het brood, neem, eet, dit is mijn lichaam. Oh, wat krijgen we nu? Jezus had het al eens gezegd. En vele leerlingen zijn toen weggegaan van Jezus, toen Jezus had gezegd, mijn brood is, ik ben het levend brood, ik ben neergedaald uit de hemel. Zij die van mijn vlees eten, zullen eeuwig leven. En veel zaten daar te kijken en dachten van, wat zegt die man allemaal? Eten van zijn vlees, eten van zijn lichaam, wij zijn geen kannibalen. Natuurlijk, Jezus bedoelt dat natuurlijk niet letterlijk. Amen, het is een uitdrukking om gemeenschap te hebben met hem, om deel uit te maken van hem. Als je gelooft in hem, is hetzelfde als je van zijn lichaam zou eten. Uiteindelijk worden we allemaal gedoopt door één geest in één lichaam. Amen. Zijn hier, neem een stukje uit mijn arm en je maakt deel uit van mij. Maar heb een spirituele verbindenis met mij. Amen. Mijn woord. Neem het woord in u op. Halleluja. Hetgeen dat ik u zeg. Amen. Maak dat meester in je hart en voer het uit. Amen. Dan eten we van Jezus zijn brood, zijn lichaam. En dus het was een beetje waarschijnlijk vreemd voor die apostelen om te horen van... brood is zijn lichaam. En dan ging hij nog verder. Dit is mijn, en nam de beker en zegt, dit is mijn bloed. Drink ervan. Het is voor het nieuwe verbond. Natuurlijk in de hoofden van een vrome Jood. Bloed eten was totaal uit de boze. Totaal verboden in het Oude Testament. Je kon geen bloed eten. Ja, en te denken dat je iemand anders zijn bloed. Het was waarschijnlijk niet moeilijk. Makkelijk. Sorry, om op te nemen voor de apostel. Maar Jezus ging iets nieuws maken. Halleluja. Het vieren van het laatste avondmaal doen we telkens om hem te gedenken. Het is niet om iets te krijgen of in goede gunst te komen met God, maar om te gedenken, om ons eraan te herinneren wat de Heer heeft gedaan voor ons, dat we leven onder een nieuw verbond, gesloten door zijn bloed. Het gaat om zijn perfect, het gaat om zijn perfect en volkomen offer, niet om mijn onwaardigheid, maar om zijn waardigheid. Halleluja. Het gaat om wat hij heeft gedaan. Het is verbazend hoe snel christenen verleid kunnen worden om te denken dat het allemaal rond hun draait. Het is verbazend om te zien hoe christenen zichzelf beroemen in de werken. Voor de Heer, hun eigen werken voor de Heer. Het is afgrijzelijk om te zien hoeveel voorgangers en leiders van gemeentes en kerken discipelen maken, niet naar Christus, maar naar hunzelf. En Jezus heeft ons niet opgeroepen om mensen te vinden die ons zouden kopiëren, maar heeft ons opgeroepen om mensen te vinden die Jezus zouden volgen en erdenken wat Hij heeft gedaan voor hun in hun leven. Amen. Ik probeer jullie te leiden naar wat Hij heeft gedaan. Amen. Voor u. imiteer me niet. Amen. Wel, tenzij ik Jezus volg. Amen. Zoals Paulus zegt, imiteer me zoals ik Jezus imiteer. Maar alsjeblieft, leg al je hoop niet in een mens. Volg geen mens, maar volg de Heer. Amen. Natuurlijk, mensen zijn geplaatst in de gemeente om leiding te geven. Hè? Om het hier allemaal in goede banen te leiden. Om het woord verder uit te leggen. Maar neem daar niet alleen genoegen mee. Ga zelf na de dienst in gebed naar de Heer. En zeg, o Heilige Geest, amen, spreek tot mij. Ik heb vandaag een woord gehoord. Laat het vandaag in mijn hart gemediteerd worden. Hè? Zodat ik er voor de rest van de week verder mee kan gaan. Amen. Dank u, Jezus. We moeten Hem centraal stellen. En dat is wat het laatste avondmaal doet wanneer je in de juiste geest en met de juiste motieven eraan deelneemt. Nu, Jezus zijn werk, een kanttekening daaraan, is niet zomaar iets dat je eenmaal, wij doen dat eenmaal per jaar. Nu, Jezus zijn werk is niet zomaar iets waaraan je wordt herinnerd een paar keer op een jaar, drie keer op, ik weet niet hoeveel keer dat je het zou doen. Het is iets dat je in je meedraagt. Het is niet zomaar iets waaraan je één keer per... Oh ja, het is nog eens ons laatste. Oh ja, we moeten nog eens denken aan zijn dood. En zijn dood. Oh, Heer, vergeef me. Nee, het is iets dat je meedraagt. Elke dag. Amen. Je bent gestorven met Hem in je doopsel. Je bent herrezen met Hem doorheen het doopsel in de Heilige Geest. Het is een dagdagelijks iets. Ik heb daar geen ceremonie voor nodig of ritueel. Halleluja. Ik weet, Hij is bij mij. Hij is in me. Amen. Maar Jezus wist dat zijn leerlingen het niet makkelijk gingen hebben in het begin. Je moet even weten, wij hebben hier een fantastische Bijbel, een geschreven Bijbel, in 101 verschillende talen en 101 verschillende vertalingen. We hebben dat allemaal op onze smartphone overal. We kunnen op tv kijken en je kan iets vinden, iets religieus. We hebben liederen, miljoenen liederen die zingen over zijn goedheid. Miljoenen liederen die zingen over het kruis en zijn werk aan het kruis. Wij hebben dat allemaal. Amen. Zij hadden dat in het begin allemaal nog niet. Amen. Zij stonden in de beginfase van iets nieuws waarvan Jezus zei, het gaat beginnen als iets heel klein, maar het zal zich verspreiden over de hele aardbol. En heel de glorie van de Heer zal de aarde bedekken. Maar het begon bij hun als iets heel klein. Natuurlijk, zij moesten daaraan herinnerd worden wat de Heer hadden gedaan. Ze hadden niet even een iPad of een MP3 opzetten en zingen, oh dank u Jezus. Ze hadden wel liederen en zo verder. Maar een geschreven tekst, een geschreven Nieuw Testament was er lang nog niet. En dus de Heer zei, telkens als je dit doet, doe het ter herinnering van mij. Want deze apostelen in Handelingen hoofdstuk 2, we lezen dat ze dagelijks het brood braken, dat ze gingen van huis tot huis om met elkaar gemeenschap te hebben en te praten over de wonderlijke dingen van de Heer. En telkens als ze het brood braken, met andere woorden, telkens als ze eten, want dat is in die tijd in het Midden-Oosten, wij kennen die mentaliteit niet, maar voor die mensen is dat een het hoogtepunt van socialiteit. Samen zitten aan tafel. U de tijd daarvoor uittrekken. En samen zijn en praten. En telkens als je dat brood breekt, dachten ze, dank u Jezus, want dat was uw lichaam. Dat is wat u gedaan hebt. En elke dag werden ze eraan herinnerd. Als jij vandaag gaat eten, zeg dank u Jezus. Amen, voor dit voedsel. Amen, je hoeft dat niet te breken of zo. Dank u Jezus voor dit voedsel. Dank u Heer voor het drank. Dank u Heer dat we hier zo goed hebben. Dank u Heer voor het woord dat we hebben gekregen. Amen. Wij leven niet in die gemeenschap dat zij in leven. We leven meer in een gesloten gemeenschap. In een gesloten maatschappij. Voor ons in het Westen, privacy is iets belangrijk. Wie van jullie houdt van uw privacy? Iedereen waarschijnlijk. Nu, wist je dat in sommige culturen, in sommige gemeenschappen, dat ze zelfs geen woord hebben voor privacy? Ze hebben geen woord voor privacy omdat ze dat concept niet bekeken. Ik las deze week het verhaal van een missionaris die naar Indonesië. In Indonesië kennen ze privacy niet. In Indonesië, het enige wat daar private is, is de slaapkamer, de gemeenschappelijke slaapkamer waar heel de familie slaapt. En dus de man, de missionaris, was op bezoek en hij mocht ergens verblijven in een huis. En hij zat in zijn slaapkamer en 's morgens staat hij op, hij wandelt naar zijn living en daar zat iemand in zijn living. Een andere voorganger die op hem aan het wachten was, die in zijn huis was binnengekomen, die zat in zijn living. Nu, die missionaris die vanuit de Verenigde Staten kwam, die dacht dan van, wow, wat doe jij hier? Ik heb je nog nooit ontmoet. Wat doe jij hier? Die man staat op, die pakt een douche, die maakt gebruik van zijn badkamer, die doet kleren aan, verse kleren aan en die begint te eten met hem. En hij begint dan een heel verhaal te vertellen over wat hij deed en hoe moeilijk dat hij het had. En sinds Hij had gevraagd, wie ben jij en wat doe je hier? Nam hij aan, want dat is hun cultuur, dat hij voor hem wou zorgen. En dus was uitgenodigd om alles te delen in zijn huis. Privacy kennen ze daar niet. Alleen zijn, dat is alleen zijn voor hun. En alleen zijn is slecht, je moet samen zijn. En dus het enige waar je daar een beetje private hebt is de slaapkamer. En voor de rest loopt daar blijkbaar iedereen binnen en buiten. Bij ons, wij zouden al lang een hek hebben gebouwd rond ons huis. Een groot hek, mijn muur, mijn geweer, van mijn erf. En dus, je moet even denken, in die tijd kwamen allemaal samen en ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze stonden in de beginschoenen en Jezus had gezegd, doe dit telkens. Om mij te gedenken, want hij wist hoe moeilijk dat ze gaan hebben. Dus telkens wanneer wij het nu doen, hoe vaak het ook, doen we het telkens om hem te herinneren. Terug naar Jezus en avondmaal. Er zijn twee symbolen die Jezus gebruikt. De wijn, of de vrucht van de wijnstok en het brood. Het brood stelt zijn lichaam voor dat gegeven is voor de mensheid. Zoals Jezus het brood brak, zo zou ook zijn lichaam worden gebroken aan het kruis. Zoals de sluier of het voorhangsel, weet je dat groot ding dat daar in de tempel hangt? Wanneer Jezus stierf, dat scheurde in twee helften. En zo werd ook het lichaam van Jezus gebroken als een symboliek van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Zo is Jezus ook de bemiddelaar en de overgang van oud naar nieuw. Hebreeuwse 10 vers 19 en 20. Ik vind dit een fantastische vers. Dank je Jezus. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder, ja zeg maar als je kunt lezen, zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Dank je Jezus. In het oude verbond hing er een sluier rondom Gods heiligdom. Er hing een voorhangsel. Niemand mocht er naar binnen buiten de hoge priester. Eén keer per jaar. Maar nu is onze hoge priester, Jezus Christus, met zijn eigen bloed en met zijn eigen lichaam voor ons gegaan. Zodat we nu toegang krijgen in volle vrijmoedigheid en zonder schroom. Kunnen we nu in de heiligheid en aanwezigheid van Jezus komen, van God komen. Prijs de naam van Jezus. Amen. In de schrift zegt in de NBG Nieuwe Bijbel. In de MBG, langs de nieuwe en levende weg. Amen. Langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd. Dat betekent dat er een oude dode weg is. Maar er is een nieuwe levende weg. De oude dode weg was doorheen de wet, doorheen ritueel, doorheen onze eigen werken. Maar er is nu een nieuwe en levende weg en dat is doorheen Jezus. De wet doodt, maar de geest geeft leven. De nieuwe weg is niet langs het oude systeem van de wet en al de rituelen en rites, maar de nieuwe weg is er één die hij ons op het hart heeft gegrift. Prijs de naam van Jezus. Het is de weg langs heen en doorheen zijn geest. Prijs de naam van Jezus. Wanneer wij straks het brood gaan breken, en in de tijd van de apostel deden ze dat niet met zo van die kleine stukjes, maar deze waarschijnlijk met zo'n echt dik brood. Was dat echt een maaltijd. Amen. Dan gedenken we het offer van de Heer en Gods voorzienigheid voor de noden van zijn schepsels. Dank u Jezus. Nog meer, wanneer we het brood breken met andere gelovigen, dan tonen we eenheid. Dan tonen we gemeenschap met elkaar in het lichaam van Christus. Dan beleiden we als het ware, we zijn allemaal één. Amen. Maak allemaal deel uit van dat ene lichaam. Dank u Jezus. Dan komen we bij het tweede punt, de beker. Jezus zei dat het zijn bloed symboliseert, dat wordt vergoten voor de zonde van de velen. Zonder het bloed, zegt de Bijbel, is er geen vergiffenis van zonde. Het bloed symboliseert, als het ware, het tekenen van het nieuwe verbond. Gods handtekening op een nieuw verbond. Het bloed symboliseert de vergiffenis van God voor mijn zonde. Zijn lichaam aan het kruis brak de rug van de vijand door ons met een nieuwe en levende weg in aanwezigheid van God te kunnen brengen. En het is als ware het Nieuwe Testament dat klaarstaat als een document dat wordt getekend door het bloed van Jezus. En wanneer het bloed werd verspild en wanneer hij zei het is volbracht, het is getekend, het is betaald. Amen. De transactie is compleet. Halleluja. Ik zet mijn handtekening onder dit Nieuwe Testament. Bam. Halleluja. Dank u Jezus. Dat is wat het bloed doet. Het vergeeft ons van onze zonden. Zijn bloed Zorg ervoor dat ik in zijn aanwezigheid kan komen en zeggen: dank u Jezus. Uw bloed maakt me rein. Uw bloed maakt me volmaakt. Halleluja. Uw bloed zorgt ervoor, amen, dat ik een nieuwe toekomst heb. Ik geloof dat u bent gestorven voor mij. Ik geloof het in de naam van Jezus. Amen. Maar het avondmaal doet ons niet alleen naar achter kijken naar wat Jezus heeft gedaan toen, maar het doet ons ook naar voor kijken. Het is niet alleen een herdenking van wat hij heeft gedaan, maar het is ook een vooruitblik van wat hij nog gaat doen. In 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 26 lezen we: dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Amen. We gedenken Gods offer en Gods belofte om ons naar iets beters te leiden. We herdenken wat hij gedaan, maar we herdenken ook de belofte dat hij terugkomt om onze lichamen te transformeren. Amen. Om ons te leiden naar dat eeuwige verlossing. Prijs de naam van Jezus. Amen. Dat is wat het avondmaal doet. Niet alleen naar achter kijken, maar ook naar voor, naar wat Jezus komt te doen. Jezus hangt niet meer dood aan het kruis. We danken de Heer daarvoor, maar waarom zoeken we de levende onder de doden? Amen, hij is opgestaan, hij is verrezen en door zijn verrijzenis kunnen we de Heilige Geest ontvangen. En omdat we dan de Heilige Geest kunnen ontvangen, kunnen we uitzien naar die dag dat hij terugkomt. Amen, want hij neemt mee zij die deel uitmaken van zijn gemeente. In Jezus' naam. Dus laat me even samenvatten. Avondmaal is een memorial, een gedenkenis. Eten van het brood symboliseert zijn lichaam. Lichaam dat het nieuwe verbond heeft mogelijk gemaakt. We drinken van de vruchtensap dat zijn bloed symboliseert. Dat is de vergiffenis van onze zonden. Amen. We herdenken hierbij Gods voorzienigheid en Gods belofte om uit te zien naar iets beter. Amen. En trouwens, je hoeft niet te wachten op de dag dat hij terugkomt. Hij is hier nu reeds in ons hart. Dit is Gods Koninkrijk. U bent Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk is in u. Amen. Jezus zei, kijk niet naar daar, kijk niet naar daar. Gods Koninkrijk is in u. Wanneer u zijn geest ontvangt, broeders en zusters, u bent niet zomaar een man. U bent niet meer een zondaar, u bent een heilige van de Heer. En overal waar hij komt, heeft hij een invloed. U moet dat beginnen te geloven. U moet het beginnen te spreken. U moet het beginnen te beleiden. Amen. Ik ben niet zomaar iemand. Ik ben gekozen. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben geheiligd. Halleluja. Overal waar ik kom, gaat Gods woord met me mee. En degene met wie ik bid en de handen opleg, zij zullen genezen. Zij zullen bevrijd worden. Er zal gehoor wordt gegeven aan mijn gebeden. Moet het beginnen geloven. Amen. Maar sommigen zitten er te denken van, oh, als ik het maar kan redden tot die dag dat hij terugkomt. Oh Heer, laat hem maar snel terugkomen, want ik kan het hier niet meer aan. Dat is niet het leven in overvloed waarover Jezus het sprak. Amen. Leven in overvloed. Amen. Wanneer we ons leven overgeven en afgeven. Amen. En zijn leven, zijn last op ons nemen. Amen. Zijn last is licht. De wereld zijn last is zwaar. Maar zijn last is licht. Amen. Neem zijn last op u. Amen. Neem zijn wil voor ons leven op u. En dat zal je altijd leiden. Amen. Naar voldoening. Spiritueel voldoening. Dus, dat waren drie. Avondmaal is een belijdenis. De kracht van zijn offer dat mijn zonde heeft vergeven en me vrijpleit van de kracht van de zonde. De avondmaal is een belijdenis in de wederkomst van de Heer. En we doen het in gemeenschap, in communie. Amen. Dat is de werkelijke reden van het avondmaal, de communie. Amen. Nu, er zijn veel groeperingen. Er zijn veel gemeenschappen en kerken die van deze herdenking iets gemaakt hebben dat niet hoort te zijn. Ik vroeg het gisteren nog aan mijn moeder. Moeder, hoe deed jij dat vroeger? Toen je nog naar de katholieke kerk ging, de communie. Ik weet nog, toen ik werd opgevoed in de katholieke kerk, dat ik naar voren moest komen en met mijn linkerhand, dat was heel belangrijk, linkerhand naar boven, want je moest met mijn rechterhand pakken, de hostie. En dan moest hij iets zeggen van het lichaam van Christus. En dan moest hij dat in u doen. En dan mocht mijn moeder zeggen, mocht daar niet op bijten. Je mocht daar niet op bijten, dat moest ingeslikt worden. En, want als je dat bijt, dan breekt, dan weet ik veel welke betekenis dat erachter zit, maar het is een verschil. En mijn moeder zei, ik moest dan naar voren komen op mijn knieën en met mijn handen onder een laken. Ik dacht, wat is dat allemaal? Een laken, met mijn tong. Zo uitsteken onder een laken. En dan kwam de bisschop langs, of de priester kwam dan langs. En wat moest ze zeggen, moeder? Zeg nog eens. Ja. En dan werd je waardig bevonden om dat stuk in je mond te krijgen. Amen. Niks van over persoonlijke relatie met God. Of dat je gelooft wat hij heeft gedaan voor u. Als je dat zinnetje maar zei. Ja, en je sprak dat. Dan werd je waardig bevonden. En rare dingen. Ik denk dat de apostelen moesten terugkomen. En hier zouden bekijken. Van dat hier mensen met hun tong van boven zitten. En maar van een beker mocht al niet drinken. Dat was dan alleen voor de priester. En zo zijn er rare dingen. En we kunnen er allemaal mee lachen. Maar eigenlijk is het erg, want de betekenis van wat hij heeft gedaan gaat compleet zoek en wordt een of ander ritueel waarbij mensen denken van, als ik kan bijten, als ik het in mijn mond kan hebben, ben ik gered. He, de doctrine van de transsubstantiatie, waarin dat ze letterlijk denken dat het brood en de beker, dat het letterlijk het vlees en het lichaam en het bloed van Jezus wordt. Amen. Dat is niet wat Jezus kwam invoeren. Hij kwam het om het te herdenken wat hij heeft gedaan. En het was allemaal symboliek. Oh Jezus, halleluja. Het is daarmee dat wij doen het één keer op een jaar. Het mag geen levensloos ritueel worden. Amen. Jezus zit in u, neem hem mee naar huis. Wanneer je het strak gaat eten, breek het brood daar. Amen. Halleluja, herdenk hem ten alle tijden. Er is één misopvatting. Dat sommige gemeentes. Wil je eens even naar 1 Korinthe gaan, broer Jong? Vers 11, vers 20 en 31. Sommigen denken van, ja, maar ik ben er niet klaar voor. Om van het brood en van de beker deel te nemen. Ik voel me niet waardig. En dat komt uit een misopvatting dat we lezen in deze passage. Kijk, er was een probleem in de kerk in Korinthe. En Paulus probeert de kerk in Korinthe recht te zetten. Hij zegt: alleen u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Oei. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Er was dus een situatie in de kerk in Korinthe. En ze hadden veel problemen daar. Moet de heel die brief maar eens lezen. Waardoor dat mensen hun eten meebrachten naar een gemeenschappelijke plaats. Ik moet niet denken dat ze toen al zo van die mooie gebouwen hadden. Meestal was dat van naar een huis toe en dan was er een patroon in het huis, een meester, die dat aan de dienst leidde. En ze brachten hun eten mee, maar er was een probleem in de kerk. Ze brachten het mee voor zichzelf. Niet om met de rest te delen, ze brachten het mee voor zichzelf. En dan krijg je natuurlijk twee kampen. Je hebt de armen en je hebt de rijken. En de rijken die zitten daar met een volledig buffet en ze eten daarvan, terwijl dat ze de rijken een andere plaats geven aan een andere tafel. Dus daarmee dat er twee kampen waren en Paulus was er helemaal niet mee gediend en Jezus zou er helemaal niet mee zijn gediend. En dus zo creëer je discriminatie. En dat is hier hetgeen dat je bezig was. Zij waren zich aan het feesten en eten en drinken van wijn en ze werden zelfs dronken, terwijl ze geen rekening houden met de armere broeders en zusters die waarschijnlijk afkwamen met zo één klein stokbroodje waar dat ze dat moesten delen, in plaats van dat werd dan zien als een gemeenschappelijke maaltijd. Zo was het in het begin, maar we spreken hier in de kerk in Korintiërs. Ja, leefden in een andere cultuur, beïnvloed door de Griekse en de Romeinse cultuur. Ja, en dus we spreken trouwens ook 30, 40 jaar nadat Jezus was gestorven dat dit werd geschreven. Dus je ziet dat het al die traditie aan het afglijden was. Ja? En Paulus zegt, zo hoort het niet te zijn. Hij zegt, vers 23, van wat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En nu komt de zin. Dat velen, vers 27. Dat velen misinterpreteren. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al veel onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. En sommigen onder jullie die vooral een prestatiegerichte mentaliteit hebben, gaan hier direct dingen zien lezen en denken van, oei, ik moet zien dat ik dat fatsoenlijk kan eten. Ik moet zien dat ik juist sta, ik moet zien, want anders gaat Jezus mij veroordeeld. Ik moet zien dat ik het juist doe. Maar we moeten heel de context bekijken. Het is iemand, 27 broer, daarom maakt iemand die op wat onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker drinkt zich schuldig. Het is niet dat jij onwaardig bent of voelt, maar het is op de wijze waaraan dat je deelneemt aan de maaltijd. De wijze waarop de attitude, de ingesteldheid. Zij zaten daar eigenlijk om hun maag te vullen, want Paulus zegt, hebben dan zelf geen huizen om in te eten? Ga dan thuis jezelf vol steken en drinken. Maar als je samenkomt, laat het niet zo zijn. De ene gaat daar zitten bij de rijken en de armen apart, laat het zo niet zijn. Dat is op een onwaardige wijze, waardoor dat er divisie kan komen in het lichaam van Christus. En wanneer dat er divisie komt, amen, komen er ziektes en allerlei dingen in. Want Gods zegening wordt niet uitgesproken over gemeentes en gemeenschappen waarin dat er divisie is. Amen. U opent de deur voor Satan om binnen te komen. Amen. En dus, hij zegt, wanneer je op een onwaardige wijze, maar niemand van ons, zegt niet alleen zij die waardig zijn. Want zo werd het vroeger, ik had ook die indruk van, ik moet waardig zijn. Ik moet zien dat ik een week vast, voordat ik van het laatste avondmaal ga doen, want dan ben ik zeker heilig genoeg. Dan heb ik zeker al, ik had die gedachte, ik moet zien dat ik klaar ben. Maar het is juist wanneer je beseft, Heer, het is waar, ik ben niet waardig. Ik ben helemaal niet waardig, maar ik weet dat uw bloed mij waardig maakt. En wanneer jij juist gaat kijken naar dit herdenkenis. Heer, dank u voor wat u heeft gedaan, Heer. Dank u, Heer. En u ziet het als een soort van hernieuwing, amen, van uw commitment, hoe zeg je dat? Uw trouw, sorry. Toewijding, dank u wel, dat is het woord. U ziet het als een vernieuwing van uw toewijding. U zegt, Heer Jezus, ik ben helemaal niet waardig, maar ik weet mijn hart wilt wat u heeft gedaan voor mij. En niemand van ons zou ooit perfect genoeg zijn. Amen. Niemand van ons zou ooit goed genoeg zijn. Waardig genoeg zijn bevonden om deel te nemen aan het werk van Jezus aan het kruis. Nee, het is zijn waardigheid. Amen. Het is zijn waardigheid en zijn bloed. En mijn geloof in hem dat het activeert in mijn leven. Mijn geloof in hem dat zegt uw bloed en uw lichaam is groter dan mijn zonde. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus voel u niet als een onwaardige. Nu, u mag kiezen of u daar deel aan neemt of niet. Ik weet, in sommige gemeentes werden sommige mensen zelfs buitengesloten om deel te nemen aan het avondmaal. Maar wie ben ik om uw hart te oordelen? Wie ben ik om te zeggen van, nee, ik heb gehoord dat jij dit en dat hebt gedaan. Jij komt hier niet naar voren. Jij mocht hier niet van, nee, maak dat op je stoel zitten. Wie ben ik om te je hart te kennen dat berouw en bekerensvol is in je hart, dat weet ik niet. Maar God weet het wel. Dus de keuze is aan jou, of je daaraan deelneemt of niet. Het is tussen u en uw eigen geweten. Maar ik weet één ding, halleluja. Het is een daad van geloof wanneer we de beker pakken en het brood breken in wat hij heeft gedaan. Brengt geen redding. Redding is alleen maar doorheen geloof en geloof dat uitwerkt doorheen doopsel en het vervul van de Heilige Geest. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. En mag ik u allemaal rusten? Dank u Jezus.